Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 30 en daarvan het eerste vers. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer. We zingen Psalm 30, het eerste vers. Schriftlezing is uit het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 20. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ieder zeggen nu in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen u Marcus 5, na van de eerste 20 versen. En zij kwamen over op de andere zijde der zee in het land der Gadarenen. En als hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette hem uit de graven een mens met een onreine geest, dewelke zijn woning in de graven had en niemand kon hem binden, ook zelfs niet met ketenen. Want hij was menigmaal met boeien en ketenen gebonden geweest en de ketenen waren van hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld en niemand was machtig om hem te temmen. En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de graven, roepende en slaande zichzelf met stenen. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem. En met een grote stem roepende, zei hij: Wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zoon Gods des Allerhoogsten? Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Want hij zeide tot hem: Gij onreine geest, ga uit van de mens. En hij vraagde hem: Welke is uw naam? En hij antwoordde, zeggende: Mijn naam is Legio, want wij zijn velen. En hij bad hem zeer dat hij hem buiten het land niet wegzond. En al daar aan de bergen was een grote kudde zwijnen weidende. En al de duivelen baden hem, zeggende: Zend ons in die zwijnen, omdat wij in dezelfde mogen varen. En Jezus liet het hun terstond toe. En onreine geesten, uitgevaren zijnde, voeren in de zwijnen. En de kudde stortte van de stelte af in de zee. Daar waren nu omtrent 2000 en versmorden in de zee. En die de zwijnen weiden zijn gevlucht en boodschapten zulks in de stad en op het land. En ze gingen uit om te zien wat het was dat er geschied was. En zij kwamen tot Jezus en zagen de bezetene zittende en gekleed en wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen gehad had, en ze werden bevreesd. En die het gezien hadden, vertelden hun wat de bezetene geschied was en ook van de zwijnen. En zij begonnen hem te bidden dat hij van de landpalen wegging. En als hij in het schip ging, bad hem degene die bezeten was geweest, dat hij met hem mocht zijn. Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zeide tot hem: Ga heen naar uw huis, tot de uwe, en boodschap hun wat grote dingen de Heer u gedaan heeft, en hoe hij zich uwe ontfermd heeft. En hij ging heen en begon te verkondigen in het land van Decapolis wat grote dingen hem Jezus gedaan had. En zij verwonderden zich allen. Tot zover.
Gemeente, laten we het aangezicht van de Heer zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heere, hoe groot is uw macht, hoe groot en oneindig uw trouw. We zijn hier vanavond samen, hier in uw huis of meeluisterend verbonden aan deze plaats, als toonbeelden van uw goedheid, als blijken van uw grote macht. Tot hiertoe heeft u ons dit leven gelaten. Tot hiertoe loopt u ons na met uw vele blijken van goedheid. Zoals we hier mogen zijn of meeluisterend in het heden van uw genade. En wij weten niet hoe lang dat duurt, dat is bij u alles bekend. Het is wel het heden waarop u nu komt met uw woord. Dat woord dat we hebben mogen lezen, mogen horen. U komt met uw woord en we bidden om de opening daarvan, want die zal toch gewis hart en zinnen leren wat nodig is. U kent onze harten, veel beter dan wij onszelf kennen. Veel beter dan wij ons kennen voor u, de Heilige God. U kent onze harten en we bidden, open onze ogen om werkelijk te zien wie we zijn voor u, iets te zien van hoe u een zondaar ziet in zichzelf, hoe u een zondaar vindt. Daar hebben we ook vanavond al van gelezen, dat u een zondaar vindt, een onrein mens, die nauwelijks besefte hoe onrein hij was, maar zo ongelukkig, zo ver bij u vandaan. Toon ons, Heere, hoe ongelukkig we zijn buiten u en zonder u, als die verloren zoon zo ongelukkig. En dat we ons geluk overal zoeken, maar bij u vandaan, zo ver mogelijk, bij u vandaan, dat het ons ongeluk is. Toon ons dat, Heere, door die werking van uw geest. Toon ons, zoals u ons ziet, onrein, zoals die verloren zoon bij de zwijnen. Onrein, ons verontreinigend met het onreine en zo onrein van binnen. O, toon ons daar iets van. U liet die verloren zoon tot zichzelf komen en we bidden om die genade die stilzet. Die genade die nieuw maakt, uit de dood trekt, maar dan juist ook zo laat zien wat dood is. Uit het duister trekt, maar dan zo toont wat duisternis is en zonde en onreinheid. Daaruit trekt tot uw wonderbare licht. Open zo onze ogen, Heer, om naar u te verlangen. Zoals een het dorst naar de waterstromen, verlangen naar de levende God. Onmogelijk voor die verloren zoon, alles verloren. Alles weggeworpen en van de hand gedaan, alles doorgebracht. Onmogelijk, en toon ons, Heere, hoe dat is in ons leven, hoe dat ontdekkende licht. Maar breng zo tot uzelf en geef die onverklaarbare neiging in het hart. Hoewel alles verzondigd is, alles verloren is, toch terug. Dat is de enige weg. Heere, trek zo een jongen, een meisje. Een oudere, ook die meeluistert in het ziekenhuis, op een andere plaats. Geef zo'n hart. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, het daar zoeken. Ik heb alles wel doorgebracht, nergens meer recht op. Dat is de enige plek waar er leven is. Enige plek waar het hart rust kan vinden, al kan het nooit meer. O, wil zo mensen trekken tot verwondering en zo leiden door uw raad. Wil zo in het midden van de gemeente werken, ook onder jongeren. Bederf ze voor deze wereld. Dat bidden we u niet om ze ongelukkig te maken. Maar juist om dat grote geluk te ontvangen, wat er bij u te vinden is. Om dan bedorven te zijn voor deze wereld. Om te zoeken het koninkrijk van u, het koninkrijk van God. Zoek dat eerst. Al het andere ontvangt u bovendien. Bewaar voor zorgen, voor grote zorgen, voor overbezorgdheid in de dingen van het nu. Schenk bezorgdheid, echte bezorgdheid, om de dingen van uw koninkrijk. Maar wil die zelf vervullen met uw komst en met uw raad. Door de werking van uw geest onder jongeren. Opdat ze zich geen zorgen maken om alleen de dingen van nu. Daar kan ook aanleiding toe zijn. Geen vreugde vinden alleen in de dingen van nu. Want dat weten we allemaal diep van binnen. Dat dat nooit echt vreugde geeft. Niet voor altijd. Maar leer onze jongeren hoe goed het is u te dienen. En dat u in die weg van uw gebod uw inzettingen leert en zegent. Dat u zo ook trekken wilt tot u. Zo ook wonderen van genade wilt verheerlijken. Ja, dat er een weg bij u vandaan is waarin u uw zoon hebt gezonden. Waarin er leven is, waarin er vergeving is voor een verlorene. waarin er een plaats is bij u om als een verloren leven, een opgejaagd hert, dorstend naar u de levende, rust te vinden, een plaats bij u. Heere, wijs zo door woord en geest die plaats en open die en spreek ervan en getuig van de volheid die bij u is, genade voor genade, verdiend door uw Zoon. Dat u het toepassen, iets van die vrede schenken in een mensenhart, ziende op hem, in zijn komen hem te ontmoeten, in zijn komen hem tegemoet te gaan, getrokken door u. En wil zo verschijnen, door wonderen van uw genade, precies op tijd als uw Zoon daar in Gadara. U weet of het vanavond het uur is voor een jonge meisje, een oudere, om hem te ontmoeten die uitgegaan is om te zoeken het verlorene. Gedenk ons zo. We dragen de noden van de gemeente u op, waar rouw nog maar zo kort geleden gekomen is. Gedenk dan, Heere, in een lege plaats, wanneer langer geleden al een geliefde is ontvallen. Dan weet u ook hoe weerloos het hart kan zijn in rouw en ontferm u dan, Heere, opdat het een hoog vertrek bij u mag vinden. Wees ook waar een ziekte gekomen is, verder gaat, krachten afbreekt en de gang in het leven zo anders heeft gemaakt, waar zorgen gekomen zijn over dit tijdelijke. En wilt u dan in die wegen, die drukwegen, nabij zijn en ondersteunen en mogen ze ook uitrijven naar u en wilt u tonen, krachtiglijk bevonden te zijn, ervaren te zijn, een hulp in benauwdheid. Gedenk ook waar psychische noden zijn, psychisch lijden is, waar mensen heel moeilijk bereikbaar soms kunnen zijn voor menselijke hulp. U kunt ze wel bereiken. En u kunt tonen van ze af te weten. Doe dat ook ervaren, Heere, dat er bij u ontferming is. Voor deze ene man daarin Gadara, zo verstrikt. Niet alleen in een ziekte, maar hij bovenal in zonde. Dan kunt u zijn knopen ontbinden, dat heeft u gedaan. Wilt u zo ook knopen ontbinden. Drukwegen bij u doen brengen. Wees nabij ook die je met liefde en zorg omringen. Wees nabij ook de huwelijken, de parel uit het paradijs die u onder ons heeft gelaten, waar juist ook zoveel op afkomt. De boze probeert stuk te maken wat aan u herinnert en van u spreekt, waar u zegen aan verbinden wilt. Wil zo de huwelijken gedenken, opvoeders nabij zijn, ook bij het gebrokene zijn. We dragen u het hart op wat zo in angst is. Soms ook met onbegrepen vragen, onbegrepen wegen. Waar is de God van Elia? Gedenk zo wat zwak is in zichzelf, wat eenzaam is. Wegen die anders zijn. Een andere gerichtheid. O Heere, ontferm u, bewaar bij uw woord in de reinheid van uw weg. In alle moeite ondersteun, open gij uw hemel, juist voor dat zwakke in zichzelf. En leer dat er in die weg van ware verootmoediging, van genade die u heerlijk maakt, bij u zoveel schatten zijn voor dat verloren. U zoekt het, u vindt het, u raapt het op, u trekt het tot u. Wil zo trekken met eeuwige koorden. Onder ouderen, onder jongeren, ook in het midden van de gemeente. We dragen daarin alle werk in uw koninkrijk u op. Werk van zending, werk van evangelisatie in de Gouwstraat. Op verre posten. Onder uw volk, de Joden, waar straks kandidaat Dekker hoopt in te gaan in Nazareth. Opdat er iets goeds in Nazareth gevonden wordt in die ene naam. Jezus van Nazareth. O, mag die naam ook klinken, overal op deze aarde, doordat uw werk voortgang vindt en wil zo ook ons vanavond gedenken. Gedenk het onderwijs, ook nu er een periode van rust is aangebroken. Het Wartburg College, andere vormen van voortgezet onderwijs, geeft die rustperiode tot zegen. Schenk onze overheid, plaatselijk en provinciaal, koning, regering en in het bijzonder hen die uitproberen te komen voor de eer van uw grote naam. Gedenk ons zo allen, ieder persoonlijk u kent ons in onze omstandigheden. Kent alle weerstand, alle verzet, alle gebrokenheid, ook verlangen. Heer, zegen wat van u is. En werk waar dat ontbreekt, uw wonderenwerk. En geef onderwijs in de grootheid van uw genade, want uw macht is zo groot en uw trouw, die zal toch nooit vergaan. Doe niet naar ons om onze zonde. Wees met uw dienaren die u uitzendt, ook aan de avond van uw dag. Met kandidaten, studenten, ouderlingen die voorgaan. En wil zo ook vanavond in ons midden zijn. Dat is niet iets wat wij verdienen. Niet in spreken, niet in luisteren. Maar daarom is ons gebed tot u. En mag het zo de hemelen doordringen. Wil het horen in die voorbidder aan uw rechterhand. Wil zo gaven uitstorten in harten, op lippen. Dan is het maar naspreken. Dan mag het ontvangen zijn. Wat u ingeeft. Wilt u het zegenen. Niet om iets uit ons, maar om uzelfs wil. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 70 en daarvan het eerste vers. Daal haastig ter verlossing neer, vers 2. Laat allen die met schamperen, spot, dan kijk je neer op iemand, mij honen, tergen en onteren, hun schimp, hun spot en loon teruggekeren. En ook het derde vers. Ik ben nooddruftig, arm en naakt. We zingen Psalm 70. Intussen zal er worden gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de diaconie. De tweede voor de kerk. De derde voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. De Heere zegen u en uw gaven. Gemeente, het schriftwoord dat ik u vanavond met de hulp des Heren mag prediken. Dat vindt u in het gelezen gedeelte, Marcus 5. Ons uitgangspunt is het 8e vers, Marcus 5 vers 8. Want hij zeide tot hem, gij onreine geest, ga uit van de mens. We staan vanavond stil bij de genezing te Gadara. En we letten op drie aandachtspunten. In de eerste plaats op sterke tegenstand. En daarna op een volkomen overwinning. En tenslotte op twee soorten verlangen. De genezing te Gadara. We staan stil bij sterke tegenstand. En daar lezen we in het bijzonder van in de verse 1 tot en met 7. Tegenstand tegen de koning van de kerk. Ons eerste punt. En daarna ons tweede punt, een volkomen overwinning. Dan spreekt Christus zijn machtswoord. Gij onreine geest, ga uit van de mens. En tenslotte twee soorten verlangen. Daar lezen we van in de versen 14 en verder. En dat is ook een onderzoekende vraag. Wat is ons verlangen, waar lijken wij op? Wat is ons gebed, ook vanavond? En morgen als de Heer het ons geeft. Sterke tegenstand, het eerste punt. Strand is in zicht, eindelijk. Ze hebben zo gezwoegd om aan de overkant te komen. Storm op zee. De kerk in de storm, met het hoofd van de kerk in het schip. En er waren ook scheepjes bij, lees je bij Marcus. Maar hoe hebben ze gevochten om aan de overkant te komen? En hoe was het onbereikbaar in eigen kracht? De wind was hen sterk tegen, die viel op hen. De wind is sterk. De duivel is sterk. Die kan soms macht krijgen, ontvangen over de wind. Dat lees je in het boek Job. Aan mijn knecht Job mag je niet komen. Maar Satan mocht beschikken over de wind. En die vernielde het dak van het huis waar de kinderen van Job heen waren. Dan krijgt storm zelfs iets demonisch. Zoals die hier ook op het meer van Galilea. Maar Christus is sterker dan alle macht die zich tegen hem verzet, ook tegen de wind. En nu ontmoet hij de boze in de gedaante van een mens. Strand is in zicht. Christus die de wind bestraft heeft, zal hier opnieuw een wonder tekenen, een machtswoord spreken en doen. En wanneer de Heer Jezus een machtswoord spreekt en een wonder doet, is dat het een teken van iets van zijn macht, ja. Dat hij werkelijk God is, zoals zijn Vader in de hemel. En hier is het niet alleen een teken van zijn macht, ook een teken van ontferming over een mens. En hoe hij zich ontfermt, op Gods tijd, precies op tijd. Het schip is op het strand gekomen. Het is bezet gebied, heel Judea, Galilea, alles was bezet en in bezit van de Romeinen. Maar waar Galilea nog onder een koning viel, is dit gedeelte echt bezet gebied. Het valt rechtstreeks onder de macht van de Romeinen, Decapolis, de 10 steden, waarin steden liggen met Grieks klinkende namen, waar misschien ook wel Joodse mensen hebben gewoond, maar zeker ook mensen die Grieks spraken, Grieks dachten en andere goden dienden. En in dat gedeelte is Christus gekomen, aan land gekomen, aan de overkant van het meer, om een wonder te doen, om zijn macht te tonen. En hij is precies op tijd. Gemeente, de Heer is altijd precies op tijd. Nooit te laat. kunt denken, wanneer komt hij, hoort hij mij? Maar de Heer is op tijd. Weet wat u verdient, dat weet de Heer. Hij is vrij om te komen. En vrij wanneer hij komt. Hier is hij op Gods tijd. Precies op de tijd wanneer een mens op het strand van de bergen af hem tegemoet rent. Er stond, een woord bij Marcus, dat betekent direct al meteen. Er stond, ontmoette hem uit de graaf een mens. De discipelen waren Joodse mensen. Of deze man een Jood is geweest, dat weten we niet met zekerheid. De discipelen hebben geweten, iemand die zich daar ophoudt is niet rein. Die besmet zich met de dood. Uit de graven die er aan de rand van het meer in de berghellingen waren voor de bewoners van het gebied van de 10 steden. Precies op tijd. Precies op tijd. Een mens kwam hem tegemoet. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem. Hij rent naar de Heer Jezus toe. God weet dat het tijd is om deze man te ontmoeten. Daartoe zond hij zijn zoon. Naar de wereld. Christus zo gewillig. Om op de tijd van zijn vader, het uur van het welbehagen van zijn vader, af te dalen in deze wereld. Christus zo gewillig om alles te doen wat zijn vader hem vroeg. En ook deze tijd is in de handen van de Heer, zelfs de boze moet hem gehoorzamen. Precies op tijd om hier iemand te ontmoeten, wat voor iemand. En dat is bijzonder. Wat de Bijbel ons daarover zegt, wat Marcus mag opschrijven, ontmoette hem een mens. Wie bent u? Wie ben je? En dan kunnen we elkaar ons voorstellen. Dan kun je je naam noemen, wat je doet, wat je hebt, waar je woont. Wie bent u? Wat hebt u? Wat doet u? En dan kun je vertellen, misschien wel een bedrijf opgebouwd. Misschien wel heel veel dingen gepresteerd in de maatschappij. En als de Heer dan vraagt, wie bent u, is dat dan uw antwoord? De Heer zegt hier, laat Marcus opschrijven wie de Heer daar ontmoet, een mens. Dat is wat wij allemaal zijn, u, ik en jij, een mens. Wat een wonder. Als je deze mens, deze onreine vanuit de verte zag, dan zou je hem zomaar kunnen denken, is dat nu echt een mens? De Bijbel zegt over hem. Hij heeft zijn kleren kapot getrokken. Of misschien droeg hij wel bijna niets. En nooddruftig, arm en naakt. En hij sloeg zichzelf met stenen. Hij pijnigde zich. En hij heeft zijn haar laten groeien en niet gekamd. Hij ziet er zo woest uit. Is dat nu een mens? En toch zegt de Bijbel, de Heer zag een mens. Die ziet precies wat op de bodem van dat hart ligt. Wat op de bodem van uw hart ligt. Ook vanavond. Kun je groot lijken naar andere mensen toe. Maar wie bent u, wie ben jij voor de Heere? Dan zou je misschien wel willen wegkruipen in een hoekje van de kerk als je bedenkt wie je bent voor de Heer. En dan zegt toch de Heere, ik zie u, ik zie een mens. Niet mooier dan een mens. Een mens die zich opknapt is als iemand die tussen de graven is. Dat is ons bestaan, daar hebben we voor gekozen. Een onreine. Met een onreine geest. En dat wil hier zeggen, een geest die hem in bezit heeft genomen. Dat is iets anders dan iemand die een psychiatrische ziekte leidt. Dat is niet hetzelfde. Dit is iemand die een bedreiging is voor zichzelf en voor anderen, doordat een boze geest hem bezet, een onreine geest. Dat blijkt straks uit alles. Wij zouden zeggen, misschien is zij wel niet helemaal goed bij zijn hoofd. Maar dat is heel oppervlakkig bekeken. De Bijbel kijkt daar precies doorheen en ziet, dit is een mens en een mens waar de duivel bezit van heeft genomen. Een Joodse christen heeft me eens verteld dat dit wel een oorzaak kan hebben in het gedrag van deze man. Dat hij misschien in het verleden iets heel ergs heeft gedaan, waardoor de duivel een plaats in zijn leven heeft gekregen. Dat weten we niet met zekerheid, wel dat een onreine geest bezit van hem heeft genomen. Onrein, wat is dat? Dat is niet rein. Rein, wat is dat dan? De Bijbel spreekt over reinheid vaak in het Oude Testament, over het dienen van de Here volgens de voorschriften van Gods wet. Dan zegt de Here, ik heb een offerdienst. Ik heb de tabernakel, de tempel laten inrichten om op een reine manier gediend te worden. Nu is er geen tempel meer hier op aarde, geen tabernakel. Is er dan nog wel reinheid? Ja, de dingen die met de dienst van de Here te maken hebben, die hebben wel met reinheid te maken. Daarom is het ook goed dat u hier vanmorgen was, vanavond bent of meeluistert. En rein is dan wat op zondag gebeurt. En dan mag je door de week je eigen dingen doen. Je eigen plan volbrengen. Je eigen plannen maken en nastreven. Als je de zondag maar apart houdt. Mag je door de week alles. Is dat rein? Is dat waar zijn? Dan is die reinheid van de zondag maar een heel dun laagje over een onrein bestaan en een onrein hart. Wat op maandag zomaar naar buiten komt, waar er geen reinheid, geen afzondering, geen eerbied voor de Heer is, geen vrees voor zijn reinheid. Wat is reinheid? Wat voor de Heer kan bestaan. Deze man heeft een onreine geest, in het bijzonder wel een onreine geest die hem bezet. En dat hebben wij toch niet. De meeste van ons toch niet. Misschien wel helemaal niemand van ons, zoals deze man. Dan gaat het over iemand anders. Dan gaat het toch niet over ons vanavond. Zou het waar zijn? Zou het echt zo zijn? Moet u opletten hoe de Heer hem met deze mens omgaat. Precies op tijd gekomen en hij rent de hellingen af, de Heer tegemoet. Als hij nu Jezus van verre zag, dat schip op het strand. En Christus die voet aan land zet in bezet gebied. Dubbel bezet gebied, want hier is deze demon, deze legio, dit legioen van de boze aan het werk. Dubbel bezet gebied, maar Christus komt aan land en dan rent die man naar de Heer Jezus toe. Hij moet wel, hij kan niet anders. Dat wilde de duivel eigenlijk helemaal niet. In de buurt van de Heer Jezus zijn. Dat blijkt straks uit alles. De duivel heeft het wel geprobeerd, kun je lezen, bijvoorbeeld in Marcus en Matthäus 4, wanneer de Heer Jezus alleen is in de woestijn, 40 dagen, als hij niet eet, als hij naar de mens zwak is, dan is je geest verzwakt. Juist dan probeert de duivel een mens in zijn greep te krijgen, hij probeert zwakke plekken te benutten, die probeert Christus, de volmaakte mens, van zijn werk af te trekken. Hij is zo gewillig om het werk van zijn vader te doen, om Christus te verzoeken. Adam viel bij de eerste poging, maar Christus bleef staande en de duivel moest wijken voor een tijd. Wel was er die storm, maar de duivel is toch niet heel dichtbij gekomen, straks op Golgotha. Dan zal Satan opnieuw met zijn legioenen alles ontketenen om Christus van zijn kroon te beroven. Maar nu niet, nu wil Satan Christus niet ontmoeten, dat blijkt straks uit alles, maar hij moet wel. Wonderlijk. Een mens door de Heer opgezocht met een onreine geest. En hoe machtig is de Heer, hoe groot van ontferming en hoe toont hij zijn ontferming zo? Door een mens naar zich toe te trekken. Op Gods tijd, de tijd van zijn vader, precies op tijd. En naar zich toe te trekken. Deze man moet wel naar de Heer Jezus toe. Hij rent zo hard als hij kan en die boze geest moet wel mee. Wat is onreinheid? Dat kan die man je later wel vertellen. En dat weet de boze heel goed wat onreinheid is. Wanneer ervaar je onreinheid? Weet u het antwoord? Weet jij het antwoord? Wanneer ervaar je onreinheid? Is het niet aan de voeten van de reine, de heilige God? In de confrontatie met Gods reinheid, Gods heiligheid, Gods volmaaktheid, Gods deugd. Daar past een vraag bij, heel persoonlijk. Hebt u zo uw onreinheid in de confrontatie met Gods reinheid leren zien? Uw doen is rein, want u bent rein. Daarom doet u rein, oordeelt u rein en rechtvaardig, gans en helemaal. En in die confrontatie zien dat je onrein bent, niets kunt, niet meebrengt, alles verknoeit, alles bederft. Onrein, onrein van binnen. En wat een wonder, dat leert de Heer hier aan deze mens. Zo ontfermt zich de Heer, zo toont hij zijn ontferming. Door een mens, een onreine mens, aan zijn voeten te brengen. En hij moet wel. De duivel moet wel mee. En deze mens moet wel. Waarom? Kent u het geheim? Omdat de Heer het trekt. Ik heb u getrokken met eeuwige koorden van goede tierenheid. Ik heb u getrokken, tot mij getrokken. Hier zie je hoe de Heer het trekt. Een verborgen werking. Zoveel weerstand, zoveel tegenstand. Die man moet wel komen. Want de Heer is aan het werk. Die trekt hem naar zich toe. Die geest moet wel mee. Kan zich niet meer verzetten. Hier is Gods wondere liefde voor een mens in nood. En het werk aan de oever van de zee. Dat is wonderlijk, hè, dat er iets heel anders gekomen is in het leven van deze mens. Straks zie je de vruchten daarvan. Precies die totale omkeer die je zag in het leven van de verloren zoon, die zich weghaaste zover hij kon bij God vandaan. En toen hij alles had verloren, wat had deze mens nog? Niemand die naar hem omzag. Ieder die zich nog om hem bekommerde, die bedreigde hij. En als mensen zich dan beschermden, dan was hij een gevaar voor hen. Kun je de Bijbel lezen? Je kunt lezen dat er hele sterke mannen, jongens en meisjes bij hem kwamen. En die bonden zijn handen met touwen. En hij kon ze zomaar losbreken. En ze maakten hem vast met ijzeren kettingen. En dan hoefde hij maar te bewegen. En ze knapten als lucifershoutjes. Niemand kon hem meer bereiken. Niemand kon hem meer helpen. Maar de Heere wel. Die man was een vijand voor anderen, een vijand voor zichzelf. Hij sloeg zichzelf met stenen. Het verbonden zich. Als je dat voor je ogen probeert te zien, misschien doet het wel pijn aan je ogen. Iemand die zichzelf pijn doet. Wat is dat erg? Wat heb je het dan moeilijk in het leven? Wat leidt deze mens in nood? Gemeente, als onreinheid ons aankleeft, dan kwellen we onszelf. Dan zijn we gevaar voor anderen. Als we dat tot ons door laten dringen. De vergeefsheid van wat we doen. En het bederf wat in alles wat we voornemen al is ingeslopen en hoe wat we aanraken bederven. Is het anders in uw leven? Kunt u huis bouwen en voor altijd erin wonen? Of weet u, nee, dat vergaat en ik verga misschien wel eerder dan mijn huis. En dan, onreinheid wat je aanraakt en bederft en die onreinheid komt van binnen. Een gevaar voor anderen, een gevaar voor mezelf. Ik kwel mijn ziel, zegt Salomo, alles zo vergeefs. En dan, oh, als je dit ziet, dat die onreinheid een gevaar is voor jezelf en een aantasting is van Gods deugd, Gods reinheid. Denk je niet dat je dan heel verdrietig wordt? Dat dat heel moeilijk is? En hoe moet je je dan helpen? Ik ben nooddruftig, arm en naakt. En dan komt de Heer met die verborgen werkingen en trekt, zelfs tegen wil en dank. En hij maakt het hart gewillig en hij trekt aan zijn voeten. En alles moet wijken, want Gods genade werkt zo wonderlijk. Waar niets was, waar de verloren zoon is de wilde zocht en toen het verderf vond en erin onderging, bracht de Heer hem tot zichzelf en zocht hij de God die leeft. Het is een wonder van Gods genade, een nieuw begin, een nieuwe richting, een nieuw leven tot zijn leerregels. Dat je wil wordt veranderd. Dat je verstand wordt verlicht. Hier bij deze mens nog niets van te zien. Wil deze mens? Straks zien we de vrucht. Hier begint dat. God verandert die wil, die richt een verloren leven, een onrein hart tot hem. En dan moet je wel voor die reine God verschijnen, of je wil of niet. En dan, ken je dat? Of loop jij liever voor weg? Deze mens wel, die ging die confrontatie liever uit de weg, gooide zich liever met stenen. Wat zijn wij dwazen? Wat zijn wij domme mensen? Om overal te zoeken als die verloren zoon, behalve aan de voeten van de Heere, maar de Heere trok en bracht hem. Aan zijn voet, een mens in nood. Zo in dat leven, een verloren mens. Zo in dat leven, een schuldig mens. Niet beter dan iemand van ons, een mens. Die alles verzondigd heeft. Maar die ook straks leert hoe groot Gods ontferming is. Juist voor iemand die in zoveel banden zit. Banden van onreinheid, van zonde, van schuld. Adams kind. Zijn we allemaal mens. Adams kind. Schuldig voor God. En deze God gaat deze mens opzoeken en bevrijden. Dat kan bij deze mens. Misschien zegt er vanavond wel iemand. Meeluisterend. Jonge meisje, een oudere. Ja, dat kan voor die mens. Dat staat in de Bijbel. Maar daar was ook iets bijzonders mee aan de hand. Maar kan het voor mij? En dan geef ik twee antwoorden. Het eerste is, het kan niet. Het kan echt niet. Dat is waar, het kan niet. Het kan echt niet. Voor niemand van ons kan het. Want niemand van ons verdient dat de Heere naar ons omziet. En toch gemeent, het kan. Het kan wel. Het kan bij deze God, deze levende God. Hij ontfermt zich over een mens in nood. Dan is er vanavond niemand te ver bij deze God vandaan. Is er iemand die onreiner is dan deze mens. En toch ontfermt zich de Heer over deze mens. De gemeente bij de Heer vandaan kan het. Bij hem is zoveel ontferming. En hij zoekt het verlorene. Hij trekt het tot zich. En hij roept het. Hij nodigt het. Mensen in de nood van hun leven. Om met hun moeite en lasten bij hem te komen aan zijn voet. Komt allen tot mij. Die belast zijt met onreinheid, met moeite in verlorenheid en schuld, zo leeft. Ik zal u rust geven, hoe doet de Heer dat? Door die verborgen trekkingen waarmee hij in het hart die andere gang geeft. En door een machtswoord te spreken, ons tweede punt. Een volkomen overwinning. We lezen in ons tekstvers, vers 8. Een woord dat Christus spreekt. En daarop volgt zometeen een reactie. Een reactie van die man in nood. Een woord wat Christus met macht spreekt tot die onreine geest. Hij is tot Christus getrokken, omdat hij mee moest met die mens. En hij rent naar Christus toe en hij valt aan zijn voet. Prachtig zou je zeggen. De eerbiedige houding van die mens. En hij roept met grote stem. Jezus, gij zonen Gods, wie spreekt hier? Het is hier bovenal die onreine geest. Blijkt uit alles. Maar wat een keurige blijdenis, hè? Jezus, gij zonen Gods, gij zoon van God. Ja, het is ijskoud. Hij zegt daarnet voor, wat heb ik met u te doen? Jezus, gij zonen Gods, ik wil helemaal niet tot u komen. Ik wil helemaal niet bij u zijn. Ik wil alleen maar heel ver weg. Wat heb ik met u te doen? De duivel weet wie de Heer Jezus is en dat hij God is. Er zijn tegenwoordig heel veel mensen die zeggen, ik weet niet of er wel een God is. En als er een God is, bemoeit hij zich wel met mijn leven? Ze zijn er buiten de kerk. Erg verdrietig als ze vanavond ook in ons midden zijn. De duivel weet dat het anders is. De duivel laat hier zien dat God leeft. Dat weet hij diep van binnen. En het liefst wil hij laten geloven dat het anders is. Dan heeft hij geen werk in het verleiden van mensen. Wel een keurige belijdenis. Voor deze duivel is er geen zaligheid. Voor deze mens wel door de Heer aan zijn voeten gebracht. Dan komt dat machtswoord en daarna de reactie van de boze. Op die belijdenis zegt Christus, ga uit van de mens, gij onreine geest. En dan komt het antwoord van de boze, 7b. Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Dat u me niet pijn doet. Hij weet met wie hij hier in rekening staat. Christus die de Zoon van God is, die eenmaal weer zal komen om te oordelen de levenden en de doden, zoals we vanavond beleden hebben. Dan zal de aarde opgerold worden als een doek en dan zal het tijdperk van de boze voor altijd voorbij zijn. In Lucas lezen we dat gij mij niet pijnigt voor mijn tijd, voordat ik gebonden zal worden in het eeuwige oordeel en branden zal. Voor de duivel geen genade, wij vanavond in het heden van genade. Het is wel ernst. Wie onze koning, wie onze Heer is. En Jezus sprak tot deze duivel, ga uit van hem. En dan gaat Jezus tot hem spreken. Wat is je naam? Anders dan Eva dat deed, die sprak ook met de duivel. Maar Eva ging in gesprek. Eva onderhandelde met de duivel, maar de Heer Jezus niet, dat doet hij nooit. Toen hij in Matthäus de boze op zich af zag komen, toen gebruikte hij Gods woord. Als een schild. om alle pijlen van de boze af te weren. En hier is het opnieuw een woord, een machtswoord. En nu spreekt hij wel in antwoord op deze geest, maar het is geen onderhandeling. Het is niet iets geven en iets nemen, zoals Eva deed. Maar het is ter verantwoording roepen. Hij zegt, welke is uw naam? Hij wil de naam van deze boze geest weten. Dat weet de Heer Jezus natuurlijk wel, hoe die heet. Maar hij wil dat die geest zijn naam noemt, zodat hij hem bij zijn naam kan noemen. En zeggen wat de bestemming van deze boze is. Wat is je naam? Hij ligt daar aan de voeten van de Heer Jezus, die man op het strand. Wat is je naam? Het is natuurlijk een woord wat ook klinkt tot die man aan zijn voeten. Bijzonder aan die boze geest, maar ook tot die mens. Die hoeft niet te antwoorden. Nergens lezen we van zijn naam. Dat is ook niet zo belangrijk. Christus kent zijn naam. Maar stel nu dat hij zijn naam had moeten noemen, wat zou hij dan gezegd hebben? Je naam noemen moeten, dat is wanneer je ter verantwoording geroepen wordt. Als een docent op school je nog niet zo goed kent en je hebt iets ergs gedaan, dan vraagt hij eerst, wat is je naam? En dan schrijft hij iets op. Volgt er straf, dan weet je, het is verdiend. Hij roept je ter verantwoording. Als de Heer Jezus, die kent onze namen. Doopnamen, achternamen. Als hij dan toch je naam noemt, wat moet je dan zeggen? Mens, ja, maar ook Adamskind. Adamskind. Dat geldt voor ons allemaal. Adamskind. Voor deze mens een nieuwe naam die niemand kent. Christus zal hem die naam noemen. Die tussen hem en Christus is. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Hier is Gods verlossing van deze mens al onderweg. Welke is uw naam? En dan bidt die duivel aan de Heer Jezus, als hij zijn naam heeft genoemd. Welke is uw naam? Mijn naam is Legio. Het is hier in het gebied van Decapolis. Dat is in het noorden van Israël. En niet ver hier vandaan is er de provincie Syrië, waar legioenen van de Romeinen liggen. Een legioen is de grootste Romeinse legereenheid, wel 6000 soldaten. Mijn naam is Legio, een legioen aan onreine geest. En deze mens, Matthäus zegt in nog een mens. De verantwoording geroepen en dan moet de duivel wijken. En dan heeft hij een gebed, de duivel kan bidden. Aan de voeten van Christus bad hij, dat gij mij niet pijnigt. Vers 7, hij bidt weer. Mag ik in die zwijnen? Mijn zwijnen zijn toch onrein? Ja, maar dat vindt de duivel niet erg om in het onreine te komen. Dan voelt hij zich thuis. Als je hem plaats geeft met onreinheid die je toelaat in je leven, daar voelt hij zich thuis. Blijf heel ver van de wereld van de boze. Maar gemeente, hoe hebben we de duivel een kans gegeven in die zonde van Adam? En de duivel wil wel in die zwijnen. En er gebeurt er iets heel verschrikkelijks. Je zag al die varkens op de hellingen van de bergen. En in één keer komt er een beweging in die massa dieren. En er waren bewakers. Misschien wel jongens van jouw leeftijd. Die waakten over die kudde die hen was toevertrouwd. En ze hadden er bijna geen werk aan. Maar nu opeens geen houden aan. Er komt beweging in die varkens. Ze gaan rennen. Die man rende zo uit deze varkens ongecontroleerd. En dan heel veel geraas, gegil. Al die varkens, één voor één over de helling. 2000 varkens verdrinken. Nog even gegil. En dan wordt het stil. Jezus spreekt een machtswoord. Een machtswoord en de boze moet wijken. Hij heeft gebeden om in dit land te mogen blijven. In dit bezette gebied te mogen blijven werken. Hij heeft gebeden. en zijn gebed is verhoord. Maar Gods machtswoord heeft geklonken. Ga uit van deze onreine mens. Waar haalt Jezus zijn macht vandaan? Omdat hij God is. Omdat hij mens wilde worden. Omdat in dit machtswoord een ander machtswoord begrepen is. Hier in dit gebied Decapolis, die 10 steden onderaan het gebied van de berg Bazan, heeft David ook gesproken van stieren van Bazan die op hem af zijn gekomen, hem gekweld en gefolterd hebben, Psalm 22. Hoe heeft David geleden? Hoe is dat vervuld? Eeuwen later. Het is nu vlakbij, het duurt niet lang meer. Wanneer Christus, de koning, de middelaar, de borg, aan het kruis zijn machtswoord zal spreken. Satan heeft afgelaten voor een tijd. Nu moet hij wel verschijnen voor de Heer Jezus hier aan het strand, maar liever niet. Maar dan probeert hij zijn laatste kans te grijpen. En op Jezus aan te vallen, gelijk stieren van Bazan. En nu heeft Christus daar geleden, heeft hij toen een machtswoord gesproken. En niet zoals de duivel dat wilde. Ga af van het kruis. Toon uw macht. Verlos uzelf. Anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Wat een schamper spot, Psalm 70. Maar toen heeft toch een machtswoord geklonken, dit machtswoord. Jezus ziende dat alles volbracht was. Hij heeft het uitgeroepen, dat machtswoord. Toen hij de straf voldragen had, het oordeel aan hem voltrokken was. Toen de vloek tot het uiterste op hem geweest is. Toen heeft hij zijn machtswoord gesproken. Toen hij gekropen had als een worm en geen man in de hof van Gethsemane, toen nog niet. Hoe moet ik ook geperst worden? Ik moet met een doop gedoopt worden en hoe word ik ook geperst? Maar toen nog niet dat machtswoord. Toen was nog niet de volle beker van Gods toorn over de zonde, de onreinheid en de schuld gedronken. Maar daar aan het kruis. Anderen verlost zichzelf niet. Ja, anderen verlost in dat machtswoord. En in dat machtswoord ligt dit machtswoord begrepen. O, Christus is machtig alles te doen, want hij is God. Maar hij is in het bijzonder machtig om een gebondene, een onreine te bevrijden, uit de dood te verlossen en te bevrijden van vloek, van onreinheid, van zonde en van schuld. Dat is vanavond nog zo. Ziet u ernaar uit. Is dat jouw verlangen? Bent u zo biddend gekomen, kan het voor mij? Vond u dat wel moeilijk? Het kan niet. Wel eerlijk, het kan niet vanuit de mens, maar bij God vandaan kan het. En hij wil nog komen, zo onverwachts, op de tijd van zijn vader, de beste tijd, als de nood het hoogst is. Gods tijd. En hij brengt zoveel mee. Uw komst alleen is die mijn hel volmaakt. Dan is het vol. Dan neemt hij zichzelf mee, zijn schatten mee. Zie, hier ben ik. Ik ben uw hel. Arme, verlorene, uitgewerkte zondaar. Alleen. Ik ben uw hel alleen. Dan mocht die man u leren aan de voeten. Van deze reine geheiligde des vaders, laten we samen zingen. We zingen Psalm 66, het vijfde vers. Een net belemmerde onze schreden. Een enge band hield ons bekneld. Bezet gebied. Maar de Heere ontfermde zich. Psalm 66, we zingen het vijfde vers. We staan vanavond stil bij de genezing te Gadara en we zagen dat er een sterke tegenstand is. En toch een volkomen overwinning in hem die een machtswoord spreekt. Wat een vervulling krijgt in zijn diep en bitter lijden. Wanneer hij de kelk van het lijden, de beker van Gods toorn tot op de bodem uitdrinkt. Om onreinen te zoeken, te verlossen, te bevrijdigen uit boze geest. En dan moet de boze wijken. Als doden zullen horen de stem van deze Zoon van God, dan zullen ze leven. En dan brengt hij zoveel mee ook. In zijn komen, op zijn tijd, langs de weg die hij gaat met een verloren zondaar. Ons derde punt, twee soorten verlangen. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Dat betekent, waar je steeds aan denkt, daar is ook je hart. Wat je het liefste hebt, daar moet je steeds aan denken. Dat is je schat. En daar is je hart. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En hier, in dit gedeelte, in de Bijbel, zie je ook mensen die een schat hebben. En dan heb je iets in je hart waarmee je verlangt. En ik geloof dat dat voor ons allemaal vanavond wel geldt. Ik geloof dat ieder mens verlangen kent in zijn hart. Je kunt het ver hebben weggestopt. Maar het is vreselijk als een mens geen verlangen meer kent. Uitgeblust is. Ieder mens kent wel iets van verlangen. Maar wat is dan dat verlangen? Wat is het diepste verlangen van ons hart? Hier zien we twee soorten verlangen. En ook wordt daar gebed bij. Hier in de Bijbel. Ook bij ons verlangen kunnen we dat verantwoorden naar de Heer. Ons diepste verlangen en bidden we daarom. Deze mensen wel bidden allemaal tot de Heer. En dan gaat het er vanavond om op welk verlangen het meeste lijken, welk gebed ons het meest nabij is. Of we bidden, en wat dan? En wat voor verlangens zijn dat dan? Jullie bij deze mensen zien twee soorten verlangens. Het ene is hun schat, die bestaat in hun varkens. Dat is hun schat. Hun schat zijn varkens. En een andere schat, het andere verlangen, gaat uit naar de Heer Jezus. Twee soorten verlangen tekent de Bijbel ons hier. De varkenshoeders hebben niets meer te doen. Al hun werk is verloren gegaan, verdronken in de zee. En nu gaan ze maar naar de huizen, de dorpen, de boerderijen in de buurt. Om te vertellen over de ramp die is gebeurd. Die zich heeft voltrokken over het bezit van zoveel mensen. 2000 varkens. veel meer dan enkele dorpen op kunnen eten. Maar in het Joodse mensen die varkens hielden, dat is wel erg. Misschien waren het vooral Griekse mensen en Joods. Een gezin mocht geen varkens houden, een Joodse boer. Vark is onrein. En als je dan toch varkens houdt, dan overtreed je de wet van de Heer. Dan doe je onreine dingen. Veel meer dan ze zelf op konden eten. Misschien waren het varkens voor de export, voor de legioenen van de Romeinen daar in Syrië, niet ver over de grens. Maar hoe dan ook, alles is verloren. Je ziet al die varkens drijven in de zee en ze komen erop af. En de hoeders vertellen wat er precies is gebeurd. En dan zien ze ook die man zitten. Ze kwamen tot Jezus, vers 15, en zagen de bezetenen zitten. Wat is dat mooi. Word je daar blij van? Wat daar gebeurt? Hoor maar. Gekleed. Nu heeft hij wel kleren aan. Wel bij zijn verstand. Hij kijkt niet meer zo wild uit zijn oog. Of zijn haren geknipt zijn, dat weten we natuurlijk niet, maar wel netjes nu. Wat een wonder is er aan deze mens gebeurd. Je kunt zo zien, zijn wil is veranderd. Dat zagen we al, maar voor altijd. Zijn verstand is veranderd. Dat ze leren zeggen, wat doet genade in een nieuw leven? Verandert de wil, verlicht het verstand. En dan gaat je hartstocht mee, je verlangen. Bij genade in oefening. Bij deze mens aan de voeten van Jezus. Een wonder van bekering, van geboorte, van ontdekking, van vertroosting aan de voeten van Jezus. Wat word je daar blij van? En dan komen die mensen bij de Heer Jezus. En zij begonnen hem te bidden, vers 17. Wat zou je bidden in zo'n geval? Als jij een mens ziet zitten die zulke erge dingen had meegemaakt en gedaan. En dat je die nu zo gelukkig ziet, je hoeft alleen maar naar zijn ogen te kijken. Die stralen. En als je dan bij de Heer Jezus komt en je hoort en je ziet en je weet, die heeft dat wonder gedaan. En dan ga je bidden. Je hebt een kans aan de oever van de zee om tot Jezus te bidden. Wat zou je bidden? Nou, als je dan Jood bent en je hebt varkens gehouden. Iemand die zo machtig is, die moet wel iets van God hebben. Doet u voor mij bidden dat mijn zonden vergeven worden. Boos dat ik heb gedaan. Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Misschien bid je het vanavond wel. Maar dat bidden deze mensen niet. Een ander gebed, welk gebed? Een vreselijk gebed. Echt een van de ergste gebeden die in de Bijbel staan. Zij begonnen hem te bidden dat hij van hun landpalen wegging. Weet u wat dat betekent? Dan bidden ze, ga alstublieft weg. Ga uit mijn leven vandaan. Wij hebben heel veel last van u. We zien de enorme schade aan onze bezittingen. En we willen nu de schade beperken. Want u heeft alles verstoord. En u zult als u hier blijft, opnieuw en steeds meer ons leven verstoren. Ga uit mijn leven. Is dat erg als een mens zo durft te bidden? Of niet te bidden en zo te leven? Niet nu, misschien over 10 jaar. Ik wil eerst van de wereld genoten hebben. Misschien zit een jongere zo in de kerk. Eerst alles gezien en gedaan hebben wat ik kan in de wereld. Dan bid je niet, maar dan leef je precies zoals deze mens. Waar is dan je schat? Iemand die zegt, ik ben nu in de kracht van mijn leven. Ik wil nu alles besteden in mijn werk. Ik heb nu de kleinkinderen, ik wil er nu voor zorgen. Ik heb nu nog kracht, ik kan nu nog dingen doen. En straks te oud, te koud. En ouderen zijn me dat. Verschillende keren heb ik het uit de mond van een oudere gehoord. Zoek de Heer als je jong bent. Als je te oud bent, ben je te moe, te koud. En als je dan zo leeft, of zelfs bidt als deze mensen, ga alsjeblieft weg. Het is me lastig, ik heb andere plannen. Wat is dat erg? Waar is dan je schat? Waar is dan je hart? En het allerergste is misschien nog wel dit, dat de Heer dit gebed verhoort. Hij verhoorde die gebeden van die duivelen. Hij verhoort dit gebed. En hij gaat in het schip, als hij in het schip ging. En we lezen niet dat de Heer Jezus hier opnieuw geweest is. Dat weten we niet zeker. Ja, later is dat evangelie verder gegaan van Jeruzalem naar Damascus. Ja, later zijn de apostelen uitgegaan en hebben ze ook hier gesproken van Gods woord. Deze mensen toen nog leefden, dat weten we niet. O, waar je schat is, daar zal je hart zijn als je schat hier op aarde is. Dat zul je dan in duisternis je ogen opslaan. Nog een gebed en nog een verlangen. Die man aan de voeten van Jezus. Jezus in het schip, de man nog op het strand en de man bidt. Zijn naam lezen we niet. God kent hem, Jezus kent hem. Een nieuwe naam. Dat hij met hem mocht zijn. Wat een mooi gebed, hè. Bidden om bij de Heer Jezus te zijn. Waar je schat is, zal je hart zijn. Als je zo bidt, mag ik bij u zijn, mag ik met u meegaan, waar is dan je schat? O, die is bij genade, bij de God van alle genade, bij zijn zoon, wiens naam die man hier beleden heeft. Toen hij nog in zoveel banden zijt, gij zijt Jezus, de zoon van de levende God, mag ik bij u zijn, mijn enige hulp, mijn enige schild, mijn enige verlosser. Mijn borg, mijn middelaar. En dit gebed wordt niet verhoord zoals die man dat graag wilde. Mag niet mee. Dat roept wel een vraag op. Niet alleen de vraag waar onze schat, ons verlangen, waar ons hart is. Maar ook wat ons gebed is en wat we het liefste willen. Of ons gebed verhoord wordt onmiddellijk, dat we bidden. Of dat de Heere beproeft en laat wachten en misschien anders verhoort dan wij wel wensen. Zou de Heere niet veel wijzer zijn dan een mens in zijn dwaasheid? Dan een mens, oh zelfs in dit wondere verlangen waar Christus zijn eigen werk mag terugzien in het hart van deze mens die zo in nood was. En dan toch zegt Jezus niet mee, blijf. Jezus gaat, en toch blijft hij, zoals bij Zacchaeus. Ik moet heden in uw huis blijven. Toen is Christus verder gegaan en toch gebleven. Naar zijn godheid, majesteit en woord wijkt hij nimmer meer van zijn kerk. Hij heeft nog werk te doen. Ga. Ga naar de uwe, naar uw huis. Misschien was die man getrouwd geweest. Hij hoorde bij een huis, familie. Misschien had die man nog wel iets goed te maken. Wonder als je dat nog maar doet. Als je zo vernieuwd bent en je herstellen mag met woorden, misschien met daden, waar je zoveel verdriet aan anderen hebt gedaan. Misschien zit er vanavond zo wel iemand in de kerk. Kon ik het nog maar goed maken? En dan is het genade als de Heer die kans geeft. Hij laat hem meer doen, deze mens. Vertel wat grote dingen de Heer u gedaan heeft. Dat is geen moeilijke opdracht. Die man hoeft alleen maar zijn gezicht te laten zien. Is dat die man die zo in banden zat? En dan mag over de grote werken Gods vertellen. Genade, genade voor zo iemand. En nooit uitverwonderd waar uw schat is. Daar zal uw hart zijn, gemeente. Bent u rein? We moeten eindigen. Twee vragen. Bent u rein? Hoe weet je dat? Die confrontatie met de heilige God. Kent u hem? Kunt u bestaan voor zijn heilige aangezicht? O, hij brengt nog aan zijn voet. Hij overtuigt van onreinheid. Hij opent blinde ogen. En hij reinigt in zijn Zoon alleen. Hebt u die reinheid leren verlangen? Als de Heer dan hoort op zijn tijd, op zijn wijze. Wat is dat wonderlijk. Ga uit, kerk des Heren, uw bruidegom tegemoet. Het is zijn komst alleen die het heil volmaken kan. Waar is je schat? Tweede vraag, de laatste. Waar is je schat? Calvijn zegt bij Psalm 115... Wie een afgod najaagt, gaat op zijn afgod lijken. En als je dan varkens als je afgod hebt, dan ga je lijken op een varken. Dan ga je wroeten in de aarde. Het hier en nu. Mag het door een wonder van genade anders zijn. Laat dan uw wandel in de hemel zijn waar Christus is. Die grote voorbeeld, die zo machtig is en zo vol ontferming, uit genade alleen. Laat dan uw wandel in de hemel zijn, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods. Amen. Heere heilige God, zo vol macht en zo wonderlijk van ontferming. Wil in genade op ons neerzien. U kent alle onreinheid, alle verborgen afdwalingen. Breng dat aan het licht. In het licht van uw heiligheid. En trek aan de voeten van die middelaar uw genadetroon en toon. Hoe in zijn komen alles wat ontbreekt in een mensenkind. O, kom zo in die volmaakte komst die alleen het heil volmaken kan. En zo, als u komt, als u schenkt, o leid. Heere, wij danken u voor wat u gaf, wil het verkeerde wegnemen, het gebrekkige verzoenen. De gemeente behoeden in de week die we samen beginnen mochten, een vurige muur om ons allen zijn. We bidden dat om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte. Op Psalm 5. Het laatste vers, het rechtvaardig volk zult gij belonen. Psalm 5, we zingen het 12e vers. Ontvang de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.